We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heer, ontdekt mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Psalm 39 en daarvan de derde vers. Verder is ons verzocht een gedeelte uit Gods woord te lezen wat u beschreven vindt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En vervolgens Matteüs 3, de versen 1 tot en met 12. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welken gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En er werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig, en meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover.
De gemeente wordt verder verzocht om te zingen van de eerste psalm, het 2e en het 3e vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel en het gelukt hem, wat hij doet. Maar ook het 3e vers, gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Het 2e en het 3e vers van Psalm 1.
Thank you.
Geliefden, de Heere regeert. Hij doet met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde wat hem behaagt. Daarvan heeft hij voor ons veel verborgen. De schrift zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Als wij denken aan ons en onze kinderen, mag vrezen het hart wel vervullen. Waarom? Omdat het tekenen der tijden, die de Heere in zijn woord heeft laten beschrijven, erop wijzen dat de dag van zijn wederkomst nadert. Wij leven daarin. En voordat die dag komt, dan zal er een vreselijke tijd aanbreken. Een tijd waarin we niet meer kunnen kopen en verkopen. Als we het teken van het beest niet aan ons voorhoofd hebben. En als we onze ogen er niet moedwillig voor sluiten, dan zien we dat de afval en het verval, ook van onze regering, zeer groot is. Er is een tijd geweest dat het langzaam ging, maar er is verandering in gekomen. Verandering in de snelheid waarmee alles achteruit gaat. We lezen in Psalm 90, wij vliegen daarheen. Zo vliegen wij nu ook wat dat betreft achteruit. Het gaat bergafwaarts. Als we van een berg afglijden, dan gaat dat in het begin niet zo hard. Maar naarmate we verder naar beneden komen, gaat het steeds sneller, voelt u? Totdat wij van de top van eer in een eeuwige verwoesting zullen neerstorten. Er komt een einde aan de tijd, want het wordt eeuwigheid. Er komt een einde aan de genadetijd, mensen. Dan zal er een groot onderscheid zijn in hoe dat einde voor u en voor mij zal zijn. De Heere getuigt ervan in zijn woord. En dat onderscheid zal hij zelf maken. Straks, dan zal hij voor ieders oog de scheiding openbaren. En daarvan spreken ook onze tekstwoorden die u opgetekend vindt in Matteüs 3, het 12e vers, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. In deze tekstwoorden worden wij bepaald bij de hemelse landman. En wij staan stil bij een drietal hoofdgedachten. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Hij zal zijn tarwe samenbrengen. En hij zal het kaf verbranden. Dus de hemelse landman. In de eerste plaats, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Hij zal in de tweede plaats zijn tarwe samenbrengen. En ten derde, hij zal het kaf verbranden. Dus in de eerste plaats, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Gemeente, we worden in onze tekstwoorden gewezen naar de grote dag der dagen, waarop Christus komen zal op de wolken des hemels. De dag waarop de doden zullen opstaan, en ziel en lichaam weer verenigd zullen worden. Dan zullen alle mensen, nadat ze opgestaan zijn uit het graf, en degenen die dan nog leven, als in een punt destijds veranderd zijn, opgevoerd worden in de lucht de Heere tegemoet. We gaan er nu bij stilstaan wat er dan zal gebeuren. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. De Heere Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde veel beelden uit het natuurlijke leven gebruikt om geestelijke zaken duidelijk te maken. Zo wordt hij in de tekst vergeleken bij een landman. Dat blijkt uit de woorden, wiens wan in zijn hand is. Een wan hoort immers bij een landman. Wat is een wan? Wel, als de oogst binnengehaald was, kwamen koren en kaf op één hoop te liggen. Men ging het eerst dorsen en na het dorsen wierp men de wan met het koren omhoog om zo het kaf af te scheiden en het koren te zuiveren. Als de Heere dit beeld hier gebruikt, dan ziet dat op de scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Tussen degenen die bekeerd zijn en degenen die onbekeerd zijn gebleven en buiten Christus geleefd hebben en gestorven zijn. We lezen in Psalm 1, alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind henen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht. Dat gericht zal hij oefenen als hij wederkomt op de wolken des hemels. Er staat in Malachi 3, vers 18, dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Johannes de Doper wijst in de tekst op hem die komen zal en op wat hij dan doen zal. De woorden, wiens wan in zijn hand is, zien erop dat hij de wan gaat hanteren. Er was een tijd dat de wan in de schuur stond en niet werd gebruikt. Maar als het dorsen voorbij was, dan ging de landman met de wan aan het werk. En nu zal Christus zijn werk gaan doen als die grote rechter van hemel en aarde. Want de Vader heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Hij getuigt zelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We weten nu wat een wan is, maar er staat ook, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Een dorsvloer was op een hoogte gelegen, omdat er in een dal bijna geen wind was. Bij het wannen was men juist zo afhankelijk van de wind. Op de dorsvloer lag het koren en het kaf dooreen gemengd. Daar werd niet alleen gedorst, maar ook gewand. En bij het dorsen werd het kaf wel losgemaakt van het koren, maar het lag nog door elkaar heen op één plaats. En ziet, dan ging zo'n landman zijn dorsvloer doorzuiveren. Hij ging wannen. Het koren en het kaf moesten gescheiden worden. De landman wierp met de wan koren en kaf omhoog. En het koren was zo zwaar dat het, ondanks de wind, weer recht naar beneden viel. Maar het kaf, dat zeer licht is, werd door de wind weggedreven. En zo komt het kaf op een andere hoop te liggen dan het koren. Er kwam een scheiding. Het werden twee hopen. De kerk wordt met zo'n dorsvloer vergeleken. Want in de kerk, op aarde, leeft ook alles door elkaar heen. Gemeente, als wij met elkaar leven en zoals we op dit ogenblik in Gods huis zitten, is er koren en is er kaf. Ja, Gods woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Dit betekent niet dat de boodschap met hardheid gebracht moet worden, maar wel in waarheid. Nu leeft kaf en koren door elkaar heen, maar er zal een scheiding komen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, want hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Johannes zegt dat hij, wiens wan in zijn hand is, dat doen zal. Wat is het een voorrecht dat de Heere dat doet, want als Johannes het had moeten doen, dan zou hij nog wel eens een verkeerde kunnen nemen. Maar dat heeft de Heere aan zichzelf gehouden. Dat werk komt de mens niet toe. Hij alleen is de hartekenner en de nierenproever. Hij is de alwetende. die aan de zijnen, die al de zijnen kent en die zich nooit vergist. De Heere zegt in zijn woord dat we onszelf nauw moeten doorzoeken. Want, gemeente, het gaat op een eeuwigheid aan, hoor. En dan is het werkelijk niet goed te maken met wat godsdienst. Want zoals er onderscheid is tussen kaf en koren, zo is er ook onderscheid tussen het leven dat uit God is en het leven van de wereld. Dat onderscheid komt hier al openbaar. Hoewel het kan zijn, zoals de schrift het zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Maar toch, er is onderscheid tussen het nieuwe leven dat uit God is en het leven dat wij van nature leven. Daarom is de prediking van Johannes de Doper ook zo ernstig, waarin hij wijst op de noodzakelijkheid van een bekering, nee, van de waarachtige bekering. Gemeente, het kaf is nauw aan het koren verbonden. Ja, zolang het koren niet rijp is, kan het kaf zelfs voor het koren niet gemist worden. Maar als het koren rijp is, kan het kaf gemist worden. Daar komen we in de laatste gedachte, als de Heer het geeft, nog wel op terug. U zult allemaal wel eens een korrel tarwe gezien hebben, waar het kaf nog omheen zit. Maar ook wel eens een korrel waar het kaf al van gescheiden is. En als het doffe kaf eraf is, zie je de korrel als het ware glinsteren. Dan zie je pas de schoonheid van die korrel. O, wat zal het toch zijn als de Heere straks scheiding gaat maken tussen koren en kaf, wat het geestelijke leven betreft. Wat zal de tarwe, als het van het kaf gescheiden is, dan toch gaan blinken? Hier leven kaf en koren nog zo door elkaar. Maar daar komt een einde aan, want hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Paulus zegt daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. In de scheiding die de Heere maken zal, zal Gods volk volkomen aan Gods kant vallen. En ach, gemeente, zullen we onze ogen dan niet sluiten? Die dag nadert. U ziet toch wel de donkerheid der dagen en de bangheid van de tijd waarin wij leven. U ziet toch wel dat grote verval. Het geruis van zijn voetstappen wordt vernomen in de tekenen der tijden. O, doet uw ogen toch niet moedwillig dicht. Johannes getuigt in Openbaringen 1 en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. O jong en oud, klein en groot, nu is het nog het liefelijke heden, dat we dan toch op de knieën zouden gaan en vragen of God ons zou willen bekering. Er zal een scheiding gemaakt worden tussen degenen die hier zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Want het kaf is zeer nauw aan het koren verbonden. Als het koren nog niet rijp is, is het kaf er bijna niet van los te maken. Tenminste niet op de wijze zoals dat normaal gebeurt bij het dorsen. En nu moeten we een heel tere zaak aanraken, gemeente. Want we mogen ervaren dat er onder ons, ook als gemeente, een band is, nietwaar? Maar er zal een scheiding komen tussen kaf en koren. Er zal een scheiding komen tussen degenen die het arme zondaarsleven hebben leren beoefenen en degenen die onbekeerd doorleven en ook zo sterven. In Lucas 17 lezen we, ik zeg u, in die nacht zullen er 2 op 1 bed zijn. En de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. 2 vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En 2 zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dan moet u eens denken aan die nauwe band die er is tussen man en vrouw. En de Heere geven dat dit daartoe leiden mag dat we onszelf nauw gaan onderzoeken. Een tederder band, een hechtere band is er volgens Gods woord, als het goed ligt, niet. De Heere zegt, als die band gelegd wordt, want die twee zullen tot één vlees wezen. En denkt u dan eens in, nu kan het zijn dat één van die twee als koren naar binnen gaat en de ander als kaf verbrand zal worden. Ik denk ook aan de band die er is tussen ouders en kinderen. Hoe nauw ligt die band? Nu ouders, als u als ouders naar binnen mocht gaan en uw kinderen werden buitengesloten, of als we verwaardigd werden om kinderen voor te brengen die naar binnen mochten gaan en wij zouden rechtvaardig buitengesloten worden, wat zal dat toch zijn? Maar hoe de scheiding ook vallen zal, God zal zijn volk de genade geven die zij volkomen, dat zij volkomen aan Gods kant zullen vallen. Hier leven we als kaf en koren door elkaar heen. Het kan zijn dat er samen aan de avondmaalstafel aangezeten is en dat dan toch een scheiding valt. Judas heeft ook avondmaal gehouden. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. De Heere gaat niet alleen een scheiding maken, maar er staat ook wat hij met de tarwe gaat doen en wat hij met het kaf gaat doen. De tekst zegt, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Gemeente, het is een zeer ernstvolle boodschap die we in uw midden neer moeten leggen. Laten we dat gaan zien in onze tweede gedachte. Hij zal zijn tarwe samenbrengen. Weet u wat zeer opmerkelijk is? Er staat zijn tarwe en het kaf. Dus de tarwe is zijn eigendom. We kunnen dan vragen, hoe is de tarwe zijn eigendom geworden? Want van nature is niemand het eigendom des Heren. Wij zijn allen het eigendom van de duivel die we toegevallen zijn. De Heere zegt, gij zijt uit de vader de duivel. Gemeente, ik moet dat zeggen. Het komt misschien voor uw hart aan, maar het is niet anders. De Heere geven, want wij kunnen het niet verder brengen dan het oor. Maar de Heere geven dat het eens verder gaan mocht. En dat het eens doordringen mocht tot in het binnenste van uw hart. Dan zou dit voor u het uur van Gods welbehagen, het uur der minne worden. De Heere geven ons een weinig liefde in ons hart om de ernst van Gods woord aan uw conscientie te mogen leggen en om gedrongen te worden deze ernstvolle boodschap in deze uren te prediken. We zeiden dat van nature niemand het eigendom des Heren is. Toch wordt er in de tekst over zijn tarwe gesproken. Hoe kan dat dan, zult u zeggen? Nu laten we met een enkele trek eens tekenen hoe zijn tarwe, dat zijn de kinderen des Heren, zijn eigendom worden. Is er een oorzaak in die mensen te vinden? Nee, want we zijn allen van dezelfde lap gescheurd. Niemand is er die naar God zoekt. De Heere zegt, ik heb nedergezien op de aarde of er iemand verstandig was die naar mij zocht. En ik heb er niet één gevonden. We kunnen wel denken dat we naar hem zoeken en naar hem vragen, maar dat komt omdat we in die weg steken blind zijn. We geven nog wel wat voor ons verstand. We geven nog wel wat voor onze godsdienst zonder God. Maar dat heeft geen waarde. We zijn uit de vader, de duivel. En daarom zal er een wonder moeten gebeuren om van hem te worden, om een kind des Heren te worden. Nu, hoe gaat dat dan? Laat ik eerst eens zeggen dat ze voorwerpelijk van eeuwigheid het eigendom van Christus zijn. Wat betekent dat? In de nooit begonnen eeuwigheid is er een verbond gesloten tussen God drieënig enerzijds en Christus anderzijds. In dat verbond heeft Christus al de zijnen die hij representeerde van zijn Vader gekregen. In dat verbond heeft hij zich gegeven als borg. En die borgtocht zou hij in de volheid des tijds vervullen. Daarom heeft Christus getuigd: Vader, ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. Toen ik mijn hart gaf, toen ik mijn bloed gaf, toen ik mijn leven gaf, ja, toen ik in dat verbond alles gaf, hebt u ze mij gegeven en daarom zijn ze al van eeuwigheid het eigendom van de gezegende Christus. Weet u hoe ze voorwerpelijk ook zijn eigendom zijn? Krachtens de soevereine verkiezing Gods, waar de Heere zegt: gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. O, wat een wonder, als geleerd mag worden dat ze in Christus verkoren zijn om zalig te worden. Ze zijn ook voorwerpelijk zijn eigendom door koping. Er is zo'n dure prijs betaald, want de Heere zegt: gij zijt duur gekocht, en dat niet met de prijs van goud of zilver, maar met de dure prijs van het bloed des lams. Een duurdere prijs is er niet, maar met een mindere prijs kon de kerk niet gekocht worden. Als de Heere licht gaat geven over de prijs die voor zulke verdoemelijke zondaren betaald is, zeggen ze wel eens: ach Heere, hoe hebt u toch zo'n hoge prijs willen betalen voor een zondaar die nooit naar u zoekt en die nooit naar u vraagt, die u nooit zal dienen, die u nooit zal bedoelen, die alleen maar zal zondigen. Zulk een dure prijs, nooit zullen ze dat klein kunnen krijgen. Maar als er dan zo'n dure prijs betaald is, hoor daar toch ook wat tegenover te staan, zult u zeggen. Ja, Gods woord zegt het ons, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Om daarvan de troost te hebben, zal ik met de daad het eigendom van Christus moeten worden. Dat houdt in, het zal onderwerpelijk toegepast moeten worden. Wanneer worden ze nu met de daad het eigendom van deze Christus? Ze worden zijn eigendom als God wederbarende genade in het leven schenkt, dus als God de mens van geestelijk dood geestelijk levend maakt. Dan worden ze Christus en al zijn weldaden deelachtig. Vanaf dat ogenblik liggen ze, van Gods kant bezien, voor zijn rekening. Maar weet u, zo'n zondaar zegt dan echt niet: nu ben ik gekocht, nu ben ik van Christus. Ach, die weet daar totaal niets van. Weet u wat zo iemand die in de wedergeboorte het eigendom van Christus gemaakt is, gaat inleven? En leg uw hart er maar naast. Zulke mensen leven in dat ze overal buiten staan. Het zijn missende mensen die God kwijt zijn en voor wie Christus zo verborgen is. Het zijn mensen die met God te doen krijgen, die hebben gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God, voor wie ze niet kunnen bestaan, een goeddoend God die niet anders heeft gedaan dan hen omringen met zijn goedertierenheden. Nee, dat zijn geen mensen die gaan geloven en aannemen en aangrijpen, zoals zovelen in onze dagen. O gemeente, bedrieg u toch niet naar de eeuwigheid en toets u aan het woord des Heren en aan de prediking van dat woord. Want het zal toch wat zijn wanneer u denkt dat u tarwe bent en u komt straks openbaar als kaf. Daarom kunnen we niet anders dan u met alle ernst wijzen op wat er nodig is en hoe de Heere zijn volk leidt, Velen in onze dagen geloven al, voordat ze iets kwijt zijn geweest. Ze zijn al gelukkig, voordat ze ongelukkig geweest zijn. Ze zijn al behouden, voordat ze hun verlorenheid hebben ingeleefd. Maar zo gaat dat niet, gemeente. Daarom willen we erop aandringen, op de noodzaak van een Bijbelse gang in het leven. Ik hoop dat u buigen mag onder het woord des Heren, want als u niet buigt en in een eigenwillige godsdienst doorgaat, zult u straks voor een gesloten hemelpoort komen, maar niet ongewaarschuwd. O, dat u deze boodschap zou mogen meenemen naar het verborgene. Dat volk is God kwijt door eigen schuld, omdat ze gezondigd hebben. Ze leven in dat God met hen geen gemeenschap hebben kan, want hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben en daarom ook niet met hen. Ze zijn enkel zonde van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En ze zijn waardig om als kaf verbrand te worden, waardig om voor eeuwig verloren te gaan. Zulke ongelukkige zielen gaan aan het werk en proberen in het begin van het nieuwe leven zich waardig te maken om het eigendom van de Heere te worden. Op zijn tijd gaat de Heere hen leren dat er door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Nergens kunnen ze meer troost vinden. Het wordt van hun zijde een hopeloze zaak. Het is voor hen reddeloos verloren. Maar als het niet meer kan, als het toegesloten is, gaat God ontsluiten. Eerst leven ze de toesluiting in, om dan een ontsluiting in hem te mogen krijgen, die getuigt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. O, er moeten er nog toegebracht worden. Dan gaat zo'n ziel hopen en moed scheppen. Zo mens zegt: Heere, moeten er nog toegebracht worden? Zou ik dan ook toegebracht mogen worden? O, ze kunnen niet geloven dat ze al toegebracht zijn. Heere, is het ook voor mij nog mogelijk, voor zo'n zondaar, voor zo'n waardeloze, voor zo'n rechteloze, voor zo'n goddeloze? Is het ook voor zo een nog mogelijk om bekeerd te worden? Ja, dan gaat blijdschap bij ogenblikken hun ziel vervullen. En wordt die enige naam die onder de hemel gegeven is, voor hen zo gepast en zo dierbaar? Wat een wonder dat er een weg is om zalig te worden, om bekeerd te worden, mijn gemeente. Al mag het evangelie voor hen opengaan, daarmee kennen ze Christus nog niet in zijn persoon. Daar is immers onderscheid in. Denkt u maar eens aan de moorman. Het evangelie werd voor hem ontsloten, maar hij kende de persoon van de middelaar nog niet. En zo is het nog. De Heer moet hen verder leiden om hem, die zijn kerk kocht, in zijn persoon te leren kennen. Ze moeten gaan leren dat ze verlost moeten worden uit de banden van de dood en uit de kluisters van de hel. Ze moeten losgekocht worden, want ze zijn verkocht onder de zonde. Ze moeten van de toorn Gods verlost worden. Ze moeten van het oordeel waaronder ze liggen verlost worden. En dat is nu van hun kant ten eenenmale onmogelijk. Dan is de weg naar de persoon ontsloten. Dan zinken ze wel eens een ogenblik in verwondering weg, zodat op hen van toepassing is: geniet het goede ten dage des voorspoeds. Maar als het goed is, dan blijft het niet zo. Ja, als de Heer hen dieper inleidt in hun bedorven en gruwelijke bestaan, komen zonden die zij dachten overwonnen te hebben, soms weer met dubbele kracht naar voren. En ze leven in dat in hen geen kracht is tegen die grote menigte van zonden. Soms dan zinken ze, als het ware moedeloos, weg onder hun bedorven bestaan dat zo onverbeterlijk is. Altijd maar zondigen, altijd maar de inleving van hun goddeloosheid. En dan komt ook de strijd. U hebt geen heil bij God. U bent niet uitverkoren. Het is allemaal inbeelding. Het is alleen maar opvoeding. De Heer is nooit in uw leven begonnen. En daar zal het toch op aankomen, nietwaar? Daarom zegt de kerk in de hunkering van de ziel: Heere, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Met iets anders kunnen ze het niet meer doen. Alles roept hen toe, bij mij is het niet, bij mij is het niet. Maar als hij zich gaat openbaren wie hij is en wil zijn, ja, dan wordt de hoop verlevendigd. En als ze kennis aan Christus mogen krijgen in zijn gepastheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn kracht, dan komt er zulk een betrekking op de hemelse landman, dat ze met heel hun hart naar hem uitgaan. Ja, door zijn spreken maakt hij het hart bij ogenblikken krank van liefde. O, als ze dan die zoete omgangen met hem mogen hebben, dan mogen ze zoveel in hem zien en zoveel door hem ervaren. En die omgangen spreekt hij tot hun ziel. Maar mogen zij hun hart ook wel eens aan hem kwijt, dat is zeker. En toch ervaren ze dat hij, ondanks zijn spreken, ondanks dat ze zoveel in hem hebben mogen zien, hun eigendom niet is. Nee, de kerk leeft niet alleen het godsgemis in, maar ze komen ook in een Christusgemis terecht. Zeker, er zijn ogenblikken in het standelijke leven dat ze wel eens mogen geloven voor zijn rekening te leggen. Als hij zich ontsluit en ze mogen in zijn nabijheid verkeren en onder zijn vleugelen toevlucht nemen, is er een standelijke verzekering. Als hij hun zielsoog opent voor zijn verdiensten en hen laat zien wat hij gedaan heeft in de hof, wat hij gedaan heeft voor de rechter Pontius Pilatus, wat hij gedaan heeft op de heuvel Golgotha, ach, dan mag hun oog bij ogenblikken zalig zijn van het zien. Wat mogen ze veel in hem smaken en wat zijn het zalige tijden. En omdat het geloof een toe-eigenende kracht heeft, mogen ze in die ogenblikken wel eens geloven dat hij het ook voor hen gedaan heeft. En als er iets van dat bloed ontsloten wordt, mensen, ja, dan mogen ze geloven dat zijn bloed ook voor hen gestort is. Het is veelal een korte duur, want dat zeiden onze oudjes wel. Het is zo genoten en zo weer toegesloten, maar in die ogenblikken, dan mag het zijn. En dat ook voor mij verliezen ze zich in het dierbare werk van hem die zijn kerk zo duur gekocht heeft. Als ze de prijs zien die hij gebracht heeft, mogen ze smaken dat hij hen lief gehad heeft tot het einde toe. Ja, hij heeft zich doodgeliefd en dat ook voor hen. En toch komt er een ogenblik dat hij zich terugtrekt. En dan houden ze zichzelf weer over. En dan komen ze aan de weten dat hij zich nog niet weggeschonken heeft. Ze ervaren dat het standelijk geweest is. Denk erom dat er dan een smartelijk gemis ontstaat. Want nu weten ze dat hij er is en wat er in hem te verkrijgen is. En daarom gaat hun ziel naar hem uit en kunnen ze niet rusten voordat ze mogen weten in hem geborgen te zijn. O, dan is er een hunkeren naar zijn gerechtigheid, een hunkeren naar zijn heiligheid, een hunkeren naar zijn bloed. Ja, dan roept de kerk met Johannes Groenewegen uit: nooit zal mijn zak zijn ontbonden totdat ik Jezus heb gevonden. Hoe wordt hij toch ooit de mijne en ik de zijne? Dan verlangen ze om door hem ten eigendom gemaakt te worden. Dat heeft hij ook wel eens beloofd toen hij getuigde: en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden, en ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Als hij dat nu tot hun ziel komt te spreken, terwijl ze aan de weet gekomen zijn dat hij hun eigendom nog niet is, weet dan dat ze zich aan zijn voeten mogen neerleggen en zeggen: brei dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. En zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. De Heere gaat door het sterven van de kerk heen, met bewustheid voor hun hart en leven, met hen een verbond sluiten. We lezen in Ezechiël 16, ja, ik zwoer u, en kwam het u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Dan gaan ze over in het verbond der genade. Dan zijn ze van hem en liggen ze voor zijn rekening. En van dat wonder getuigt de kerk: mijn liefste is mijne en ik ben de zijne. Maar we moeten er ook op letten wat er met de tarwe gaat gebeuren. Er staat: en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Dus de tarwe gaat van de dorsvloer naar de schuur. Dat ziet hier op de hemel, waar de Heere zijn volk vergaderen zal. Eerst hun ziel, als zij sterven, en straks, op de grote dag der dagen, ook hun lichaam. O, het volk van God is op aarde niet thuis. En hoe minder ze zich hier thuis voelen, hoe beter het is. U hoeft hier in dit tranendal niet altijd te blijven, kerk des Heren. Wat is dat toch tot een troost, als u zich hier niet thuis kunt voelen, als u hier een vreemdeling bent. Dat volk heeft een thuiskomen bij God verkregen. Dit heeft hij beloofd aan zijn kerk toen hij zei: uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden, en zo wanneer ik zal heen zijn gegaan en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. Volk, houd een weinig moed. Hier is nog wel scheiding tussen de dierbare eigenaar en uw ziel, want de zonden maken altijd scheiding. Maar houd moed. Het ogenblik komt dat u binnengehaald wordt in de hemelse schuur. Daar zult u tot in der eeuwigheid bewaard worden. O, wat zal het zijn om binnen te mogen komen. De kerk heeft de belofte van dit en van het toekomende leven. En als de kerk nu eens over de dood en het graf mag heenblikken, o, wat kunnen ze daar dan naar uitzien. Denk aan de dichter van 42. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Heere, duurt het nog lang voordat ik binnengehaald zal worden in de gewesten van de eeuwige heerlijkheid? Het hemelleven kan in het leven van de kerk des Heren zo trekken. Ik denk aan Job, die daar op de mestveld zit. Daar heeft hij verschillende tijden meegemaakt. Maar als hij daar zit en van alles beroofd is, dan zegt hij: want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ja, de Heere zal zijn volk samenbrengen in de hemelse schuur. Hoeveel ze hier ook gesmaad worden. En hoe diep de drukwegen en de kruiswegen ook zijn waar ze doorheen moeten. Dan zullen ze bij het sterven naar de ziel en op de grote dag der dagen ook naar het lichaam horen. Komt, gij gezegende mijns vaders, en beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Kom nu maar naar binnen. Dus nu is de strijd gestreden. Dan zullen ze ervaren wat Paulus getuigt: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. En daarop ziende mag de kerk beoefenen, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Ja, ze mogen ingaan in het land, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Hier zijn in het leven van de kerk veel donkere nachten. En dan zeggen ze wel, ik zie het niet meer. Maar er staat al, daar zal geen nacht zijn. Hier kan veel droefheid zijn vanwege de zonde, vanwege de scheiding tussen God en hun ziel. Maar daar zullen treuring en zuchting wegvlieden. En eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. En tot in der even eeuwigheid zullen ze huppelen van zielenvreugd, waarvan de dichter zingt. En wij met hem, Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst wordt alleen de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het 8e vers.
Thank you.
Gemeente, we hebben nu gezien dat hij zijn tarwe zal inzamelen. En ze zullen in zijn eeuwige, zalige gemeenschap mogen leven. Maar wat zal er met het kaf gebeuren? Daar letten we op in onze derde gedachte. Hij zal het kaf verbranden. Onze laatste gedachte lezen we in de woorden: en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het kaf is het vlies dat om de korrel heen groeit. Als het graan rijp is, wordt het door dorsen en wannen van het koren gescheiden. Het kaf is dienstbaar geweest voor de ontwikkeling van het koren. En het kan ook niet gemist worden. Maar ook al is het dienstbaar geweest, het kaf mist wat de korrel heeft. Zo is het nu ook in het geestelijke leven. De wezenlijke vereniging met Christus wordt gemist. En als we de vereniging met Christus missen, missen we ook de weldaden die uit Christus vloeien. Dan missen we de vernieuwing naar het evenbeeld desgenen die ons geschapen heeft. Dan missen we de vrezen des Heren. Dan missen we het haten van de zonde. Dan missen we het liefhebben des Heren. Ja, dan missen we in wezen alles. En daarom moeten we ons nu eens onderzoeken. Zijn we uit genade koren of zijn we kaf? Het is van 2-in-1. Het kaf komt zo ontzaglijk dicht bij het graan. Maar het zal er toch van gescheiden worden. En ik weet het. We leven in tijden dat men zegt: spreek tot ons zachte dingen. Schouwt onze bedriegerijen. En Jeremia getuigt dat ze de breuk op het lichtste willen genezen, zeggende: vrede, vrede. Doch, zegt hij, daar is geen vrede. Nu, met het kaf worden dus de goddelozen, de onbekeerden bedoeld. We hebben het gezongen in Psalm 1, vers 3. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Het kaf kan aan de buitenkant wel graan schijnen. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Je ziet zo'n vliesje dat rond een korrel gezeten heeft en je denkt: hé, ik geloof dat daar nog een korrel ligt. Maar als je het vastpakt, dan heb je het helemaal dicht. Het lijkt op de korrel, omdat die erin gezeten heeft. Maar er zit niets in. Het heeft geen inhoud. Het is leeg. En zo is het met de mens van nature. Gods woord zegt dat de mens een gedaante van Gods zaligheid kan vertonen en toch, van binnen is hij leeg. Zonder genade, zonder leven, zonder wortel. In het kaf zit geen voedsel, het heeft verder geen nut, het is dood. Ze beslaat ook de mens, zo beslaat ook de mens onnuttelijk de aarde. Kaf groeit gelijk met het koren op en is dienstbaar voor het koren. Zo kunnen onbekeerde mensen dienstbaar zijn voor Gods volk. Weet u waarover de strijd wel eens kan gaan, gemeente? Hoeveel dominees zijn er dienstbaar geweest voor het koren die straks als kaf verbrand worden? Dan komt de vijand wel eens op af en zegt hij van binnen: ja, voor anderen gebruikt. Misschien zijn er wel mensen onder je bediening bekeerd. Misschien ben je gebruikt voor Gods volk, zodat ze mochten opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar zelf zul je nog als kaf openbaar komen. O, die vijand kan zo tekeer gaan. Want u moet niet denken dat het in het leven van Gods knechten altijd licht is, hoor. De prediker getuigt dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. En David wist het, in uw licht zien wij het licht. O, wat zal het toch zijn als we als dominee, ouderling of diaken gebruikt zijn voor een ander, en dienstbaar gesteld zijn om de kerk te onderhouden en te dienen. En we zullen zelf als kaf openbaar komen. Daar hoeft u trouwens geen ambtsdrager voor te zijn, want het kan voor iedereen gelden dat hij dienstbaar is voor de kerk des Heren. Gemeente, het volk van God wordt niet alleen van dood levend gemaakt, maar het moet ook onderhouden worden. De Heere vraagt van ons tot onderhouding van de dienst des Heren, gaven voor kerk en diaconie. Misschien geeft u wel mild en bent u goed voor Gods knechten en voor Gods ambtsdragers en voor Gods volk, en dat is goed. Dat is naar Gods woord. Maar zult u er geen grond van maken voor de eeuwigheid? Want als nu zo, als kaf, dienstbaar zou zijn, zou dat niet erg zijn? En moeten we dan ook deze boodschap niet in alle ernst aan uw conscientie leggen? Wat zal er met het kaf gebeuren? Het was in het oosten gebruikelijk dat het kaf, nadat het gescheiden was van het koren, verbrand werd. Maar nu moet u eens zien wat er in de tekst staat. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat is een vuur dat niet is uit te blussen. Dat gaat nooit uit. Dat blijft branden tot in der eeuwigheid. En u zult u zeggen, kaf verbrandt toch onmiddellijk? Ja, maar als hier staat met onuitblusselijk vuur, dan ziet dat op verbranden zonder te verteren. Want als het kaf zou verteren, zou het vuur uitgaan, nietwaar? Dan had het geen voedsel meer. Maar nu staat hier onuitblusselijk vuur. O, mijn lieve, onbekeerde medereizigers. Dit vuur is onuitblusselijk en houdt nooit op. Daar zult u eeuwig, eeuwig, eeuwig onder Gods toorn moeten verbranden, zonder dat er een eind aan komt, zonder te verteren. Denk daar toch eens over na. Onder dit vuur wordt verstaan de plaats waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is de hel, de plaats van rampzaligheid, waar Gods eeuwige toorn en de eeuwige vloek dat vuur zullen uitmaken en waar we eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Ach, ik kan die vreselijkheid van die plaats niet onder woorden brengen. Als Gods volk binnenkomt, dan zullen ze met de koningin van Scheba instemmen en zeggen, de helft is mij niet aangezegd. En als ze die hemelse schuur mogen ingaan en de parelenpoorten en de straten van goud en de heerlijkheid van die koning zullen zien en hoe hij daar gediend wordt door zijn duizendmaal tienduizenden engelen, als ze zullen zien de heerlijkheid die hij bij zijn vader had, eer de wereld was, dan zullen ze uitroepen, ook al hebben ze hier veel van hem gezien, de helft is mij niet aangezegd. Volk, dat is de heerlijkheid van uw eigenaar, van de hemelse landman die u gekocht heeft. Zijn engelen dienen hem. En al het volk dat binnen is, is ook bezig om hem de eer te geven, om eeuwig de kroon aan zijn voeten te leggen. En als u daar nu ook mag binnenkomen, om hem eeuwig de eer te geven, dan gaat u beoefenen wat we gezongen hebben. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Er is niets van u bij. Maar nu de andere kant. Als u nu verloren moet gaan en u zult op die vreselijke plaats komen, dan zult u ook moeten zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Kinderen, jongens, meisjes, u in de kracht van het leven, oudjes, zult u dat niet vergeten? Dan zult u zeggen, ik heb nooit gehoord dat het zo vreselijk was. Nee, dat klopt. want er zijn geen woorden voor om dat uit te drukken, hoe het daar is. En daarom zou ik met Paulus willen zeggen, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Het kan nog hoor, het is nog het lieflijke heden. U kunt nog bekeerd worden, u kunt nog van dood levend gemaakt worden, het is nog niet te laat. Maar het zal zo vreselijk zijn als u verloren moet gaan. U kent de gelijkenis van de rijke man die de Heere Jezus heeft uitgesproken. Lazarus werd gedragen in de schoot van Abraham. Maar de rijke man sloeg zijn ogen op in de hel, zijnde in de pijn. En hij sprak, ik leid smarten in deze vlam. Gods woord zegt, en de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Het is van 2-in-1. We zijn tarwe of we zijn kaf. De tarwe wordt in de hemelse schuur ingezameld en het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Daar zal nooit een druppel water ter verkoeling van de tong wezen. Daarom haast u en spoed u om uw levenswil, want hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Gemeente, de Heere schenke ons genade om tot God bekeerd te worden en de zaligheid toegepast te krijgen. Er is in God een algenoegzaamheid en een volheid die nooit is uit te ledigen. Maar het welbehagen des Heeren trekt de scheiding. Er is geen tekort van bloed, maar de Heere volvoert zijn raad. En het welbehagen des Heeren zal door de hand van die gezegende landman gelukkiglijk voortgaan. Amen. Onze slotzang is van Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder aan te schromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Psalm 126, het derde vers. Gemeente, eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.